iets uit het oude en iets uit het Nieuwe Testament.
Ja, een aantal van jullie weet dat ik afgelopen dinsdagavond heb mogen spreken in het Oasekamp voor de werkers. En het onderwerp dat ik toen besproken heb, dat was tentenmakers in het Oude en in het Nieuwe Testament. En natuurlijk ben ik op dat thema gekomen omdat ik dacht van ja, waar moet je het nou over hebben met werkers in het Oasekamp? En mijn eerste associatie met het kamp was tenten. En toen ik voor mezelf dat onderwerp ging doordenken, dacht ik, jongen, dat is eigenlijk een veel mooier onderwerp dan ik dacht. En ik heb gemerkt dat men dat daar ook zo heeft ervaren. En ja, waarom zouden we dat niet hier ook over denken? Ik heb me daarmee bezig gehouden, het zit nog redelijk vers in het hoofd. En een aantal dingen die ik naar voren heb gebracht, wil ik ook graag hier naar voren brengen. Laten we eerst een stukje lezen uit Exodus 25. Exodus 25. Daar gaat het over de Israëlieten. En dan staat er in Exodus 25 vers 8. En zij zullen mij een heiligdom maken. En ik zal in hun midden wonen. Gij zult het maken overeenkomstig alles wat ik u toon, het model van de tabernakel en het model van zijn gerei. Nou, wij weten, zoals we hier zitten, allemaal wat de tabernakel is. Maar voor de gemiddelde Nederlander, zeker als die ook niet nog eens rooms-katholiek is, die heeft geen idee wat een tabernakel is. Hooguit werd vroeger in de tijd dat je dan nog geen problemen met de overheid kreeg, een kleine deugniet een pak op zijn tabernakel beloofd. En dan wist het kereltje echt wat er dan ging gebeuren. Maar tabernakel is hier weliswaar in het Nederlands een heel bijzonder woord geworden. Maar in allerlei andere talen is het het normale woord voor tent. En een heel leerzaam boekje over de tabernakel heet dan ook Gods tent in de woestijn. En ook in het Nieuwe Testament, ook in de Griekse vertaling van het Oude Testament, is een normale tent zoals waar het volk in sliep, als de tabernakel, iets dat met hetzelfde woord wordt aangeduid. Tabernakel is in het Nederlands terechtgekomen via het Latijnse woord voor tabernakel. En allerlei heidense geschiedschrijvers die schrijven over expedities waar de soldaten in groepjes elk in een tabernaculum slapen. En dat is het normale woord voor tent. En dat is in het Nederlandse, de Nederlandse taal terechtgekomen en blijven staan. En die hele speciale tent van God zijn wij blijven aanduiden als de tabernakel. Niks mis mee. Maar wij zijn door dat woord misschien gaan denken dat het een heel bijzonder soort woord is. En dat is het niet. Het is wel een hele bijzondere tent. Dat is duidelijk, want hij wordt hier een heiligdom genoemd in vers 8. En God wil daarin gaan wonen, te midden van het volk. In een tent. Een hele speciale tent, waarvan God Mozes niet een bouwtekening heeft overhandigd. Maar hij heeft hem een model laten zien. Wij zouden misschien zeggen een maquette. Mozes heeft iets gezien en die heeft dat vertaald in voorschriften, nogal technische voorschriften, waar andere mensen mee aan de slag moesten. Maar God heeft niet meteen gezegd, bouw maar een soort prefab woning van steen of wat dan ook, waar ze dat dan ook vandaan moesten halen. Nee, in de woestijn liet God duidelijk zien, jullie zijn hier tijdelijk, jullie reizen door die woestijn. En God liet meteen zien, hij had nu een tijdelijke mobiele woonplaats. En pas later kwam de tempel. Dat was geen tent meer, dat was een stenen gebouw. God heeft ook mensen ingeschakeld om die tabernakel te bouwen. En dan zouden wij misschien denken, ja, daar zou God dan toch wel hele handige technische mensen voor hebben uitgezocht. En dat zullen ze ongetwijfeld geweest zijn. Maar zelfs zoiets als het maken van een tent, in dit geval van deze hele speciale tent, zijn dat niet de eerste eigenschappen die God noemt. In hoofdstuk 31 van Exodus, Exodus 31, blijkt dat ook. En misschien kunnen wij daar een toepassing maken, dat ook als wij vaardigheden hebben die mensen technisch noemen, dat God die heel goed kan inzetten voor zijn doel, maar dat dat dan niet het enige is. Kijk maar, Exodus 31 vers 1, de Heere sprak tot Mozes, zie ik heb bij name geroepen, Bezaliel, de zoon van Uri, de zoon van Geur uit de stam Juda, en hem vervuld met Gods geest, met wijsheid, inzicht en kennis, en dat voor allerlei werk, om ontwerpen te bedenken, om die uit te voeren in goud, zilver en koper, om stenen te bewerken, om die in te zetten, hout te snijden en werkzaam te zijn in allerlei arbeid. Zie, ik heb naast hem gesteld Oholiab, de zoon van Achisamak uit de stam Dan. In het hart van ieder die kunstvaardig is, heb ik wijsheid gelegd. Zij zullen alles maken wat ik u geboden heb. En dan wordt er opgezond als eerste de tent der samenkomst. En dan al die andere attributen die daarin en bij stonden. En dan eindigt vers 11 met de zin 11b. Na alles wat ik u geboden heb, zullen zij dit maken. Het begint dus met geestelijke kenmerken. Dat vind ik heel bijzonder. Vervuld met Gods geest, wijsheid, inzicht en kennis. En dan wordt dat toegespitst op de taak die ze krijgen. En natuurlijk zijn ze dus ook handig en vaardig in dat opzicht. Maar het zijn vooral geestelijke mensen. In de brief aan de Hebreeën is sprake van een tabernakel die werd ingericht. En zonder profaan te willen zijn zou je kunnen zeggen dat Bezaliel en Oholiab een tabernakelinrichtingsbedrijf hadden. Zij mochten de tabernakel maken, maar hem ook inrichten. Omdat het van die geestelijke mensen waren die daarnaast ook allerlei begaafdheden hadden die de Heer gebruikt. En het is natuurlijk prachtig als dat samengaat. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, zou je de vraag kunnen stellen, wie is nou de beste tentenmaker? En als ik het zo zeg, dan kom je al snel uit, dan moet je niet een van deze twee mannen noemen. Ook niet Mozes, maar dan is het God zelf. Het is zijn heiligdom. Hij had het ontwerp al klaar, de maquette aan Mozes laten zien op de berg. En wij weten dat de tabernakel niet alleen maar wat het uiterlijk betreft een functie had in Gods bestel, maar ook een prachtige heenwijzing is naar de Heer Jezus zelf. En dan is het toch wel heel treffend om te zien hoe Johannes zijn komst beschrijft. Laten we naar Johannes 1 gaan. Johannes 1. Nou, wij kennen dat hoofdstuk vrij goed. Dat bijzondere begin van Johannes, waarin de Heer Jezus wordt voorgesteld als het woord dat God was en bij God was en ook de schepper was. Maar dan komt in vers 14 ineens die bijzondere overgang. Het woord is vlees geworden. En als we daaraan denken, dan zeggen we inderdaad, ja, dat is heel bijzonder. Dit betekent dat dat eeuwige woord een tijdelijke, nee, dat mag je niet zeggen in het geval van de Heer Jezus, maar in ieder geval een gestalte heeft aangenomen waarin hij hier op aarde heeft, is zichtbaar geweest, en dat is zijn lichaam. Het woord is vlees geworden. Hij hield niet op God te zijn, maar werd vlees. En En staat er dan, en heeft onder ons gewoond. Sommige vertalingen hebben, en heeft onder ons zijn tent opgeslagen. Maar het staat er nog korter. Hoe mooi die vertaling op zich ook is. Wij hebben vertaald gewoond en daar een mooi nootje aan toegevoegd. Eigenlijk getabernakeld, dat is in een tent gewoond. Het Nederlands kent niet het werkwoord tenten. Bij ons is tenten het meervoud van tent. Maar je kunt niet zeggen ik tent, jij tent, hij tent. Dat kan in het Grieks wel. En wat betekent dat dan? Dat je in een tent woont, dat je zo verblijft. En eigenlijk wordt hiermee op een prachtige manier aangegeven dat de Heer Jezus zelf hier op aarde zich heeft bevonden in een tijdelijke behuizing. Althans wat deze aarde betreft was die behuizing tijdelijk. Hij is nog steeds een mens. Hij heeft nog steeds een lichaam. In Johannes 17 zegt de Heer Jezus: Vader, verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had voordat de wereld was. Waarom vraagt hij dat? Omdat hij terug zal komen naar de hemel op een andere manier dan hij daaruit vertrokken is. Hij is daaruit vertrokken als een eeuwig goddelijk persoon, in Johannes het woord genoemd, en hij was de zoon van God. Maar hij is, lazen we in 1 vers 14, toen iets geworden wat hij ook altijd gebleven is, namelijk mens. En hij keert als mens terug naar de hemel. En de Heer Jezus vraagt in Johannes 17 of de Vader hem nu hij als mens terugkeert naar de hemel, met diezelfde heerlijkheid wil verheerlijken die hij ook al had voordat de wereld er was, oftewel in de eeuwigheid. En daarvoor worden dus twee beelden heel kort na elkaar gebruikt. Het beeld van vlees, een lichaam, maar ook van die tijdelijke behuizing. En dan zeg ik het in alle eerbied, maar ik kan het niet anders zeggen. Hoe kwam de Heer aan dat lichaam? In de brief aan de Hebreeën in hoofdstuk 10 wordt uit de Psalmen geciteerd: U hebt mij een lichaam toebereid. En dat staat in een stukje dat gaat over de gehoorzaamheid van de Heer. En als je die tekst in de Psalmen opzoekt, Psalm 42 meen ik, dan staat er: U hebt mij oren gegeven, letterlijk. De meeste vertalingen zeggen geopende oren gegeven. Oftewel, een en al gehoorzaamheid. Maar om oren te hebben, moet je een lichaam hebben, is de gedachte kennelijk geweest van de vertalers van de Septuaginta, de Griekse vertaling van het Oude Testament. En die vertaling is overgenomen in de brief aan de Hebreeën. Als het ware door de geest gesanctioneerd. Die Griekse vertaling van het Oude Testament is niet geïnspireerd. Daar staan soms echt aparte dingen in. Soms ook hele mooie dingen. En die zijn een enkele keer, niet heel vaak, overgenomen in het Nieuwe Testament. Als ze het goed hebben aangevoeld. En geopende oren geven. Letterlijk oren geven. Mag je kennelijk vervangen door iemand een lichaam geven. En de Heer Jezus was letterlijk ook in zijn lichamelijke gedaante hier op aarde één en al oor. Hij luisterde en gehoorzaamde meteen. Zoals we vanmorgen bij Noach overdachten. Van wie ik overigens, heb ik net gehoord, per ongeluk gezegd heb dat hij onreine dieren zou hebben geofferd. Dat was een verspreking. Dat deed hij niet natuurlijk. Maar dat heb ik dan bij deze even rechtgezet. Het woord is vlees geworden, heeft onder ons getabernakeld. Want er is een heel normaal woord voor wonen in het Grieks, dat Johannes ook kende. Maar dat gebruikt hij hier niet. Hij gebruikt hier echt het woord voor het verblijf in een tent. Zijn verblijf hier op aarde, zijn verblijf hier was tijdelijk. En hij was er ook in een gedaante die toen tijdelijk was. Want dat lichaam van de Heer is wel veranderd. Hij had na zijn opstanding een opstandingslichaam. En nu een verheerlijkt lichaam. Maar het is nog altijd een lichaam. Hij is een mens. Een mens in de hemel, dat is het hoofdkenmerk van het christendom. Wij geloven dat we gered zijn door iemand die als mens op aarde is geweest en nu een mens in de hemel is. Dat is dus heel bijzonder. Als de Heer Jezus zegt, u hebt mij een lichaam toebereid, dan heeft hij ook die tentbehuizing waarin hij hier op aarde was, van God gekregen. God die zichzelf een heiligdom gaf in het Oude Testament, de tabernakel, heeft op hoger niveau zichzelf een heiligdom gegeven. En dan moeten we niet meteen zeggen, in de gemeente ook, net zo goed. Maar het begon wel met de Heer Jezus zelf. Van wie Paulus gezegd heeft in de brief aan de Colossenzen, dat in hem de hele volheid van de Godheid lichamelijk woont en woonde. De hele volheid van de Godheid in hem die een lichaam heeft aangenomen. Dan gaan we verder. Want bij een tent hebben we dus al gedacht aan een lichaam. Maar het geldt ook voor ons eigen lichaam. In 2 Korinthe hoofdstuk 5. 2 Korinthe 5. Vers 1. Want wij weten dat als onze aardse tent waarin wij wonen, in de voetnoot staat dat het eigenlijk iets ingewikkelder gezegd is, namelijk ons aardse tabernakelhuis. Dus ik begin nog een keer, want wij weten dat als onze aardse tent waarin wij wonen afgebroken wordt, wij een gebouw van God hebben. Een huis niet met handen gemaakt, een eeuwig huis in de hemelen. Dus die aardse tent waarin wij nu wonen, ons huidig lichaam, ja, die wordt een keer afgebroken. Dat is hier duidelijk. Dat normaal, goed afgezien van nomadenvolken, die wonen in tenten en die blijven dat doen. Net als Israël, ook toen ze al lang in het land woonden, als ze ergens geen zin in hadden. Een koning niet wilde gehoorzamen. Wat riep men dan? Naar uw tenten, o Israël. Wat suggereert dat die mensen altijd in tenten zijn blijven wonen, wat niet zo is. Die hadden gewoon steden. Jeruzalem was een stad met huizen. Maar de uitdrukking is kennelijk in hun hoofd blijven rondzweven. Misschien door de woestijnreis, hoe dan ook. Een tent is toch iets voor een tijdelijk verblijf. Vandaar dat hier tegenover die tijdelijke aardse tent een eeuwig gebouw wordt geplaatst. Dan hebben wij een gebouw van God. Een huis, niet met handen gemaakt. Een eeuwig huis in de hemelen. En dan wordt even teruggeblikt op die tent, vers 2. Immers in deze tent zuchten wij. Dat wil zeggen, ervaren wij het nodige aan ongemak. Merken wij dat ons lichaam nog geen deel uitmaakt van de verloste schepping. We zijn een nieuwe schepping, jazeker. Maar wat ons lichaam betreft is dat niet zo. Merken we dat we zwak zijn, vermoeid kunnen raken, ziek kunnen worden. Dat is dat het blootstaat aan veroudering. En dat wordt hier even samengevat met zuchten. Maar er staat wel meteen iets heel moois bij. Vers 2b. Terwijl wij vurig verlangen met onze woning die uit de hemel is, overkleed te worden. Verder lees ik niet. Dus nu een aardse tent waarin we zuchten. En we zien uit naar, en dan zien we hoeveel synoniemen God gebruikt om te vertellen wat er nog komt. Het is een gebouw van God. Het is een huis niet met handen gemaakt, zoals onze huidige huizen. En het is een woning die uit de hemel is. Die een hemels karakter draagt. Ja, dat is wat er gaat gebeuren bij de wederkomst. Daar worden we mee overkleed. We krijgen dan als het ware plotseling een soort nieuwe trui, zeg ik dan gemakshalve maar even. Die kun je nou makkelijk over andere kleren aantrekken. Dat is tenminste de bedoeling doorgaans. En dan blijf ik een beetje in het beeld van dat overkleed worden in vers 2. De nieuwe trui die in één klap van boven komt en die zo aangetrokken wordt. En dan is ons lichaam ineens niet meer vlees en bloed. Want die kunnen het koninkrijk van God niet beërven. En in 1 Korinthe 15 wordt nadat dat gezegd is, het gedeelte over de opname aan de lezers voorgehouden. Bij de opname gebeurt dit. Paulus verklapt dat hier niet met zoveel woorden. Hij zou misschien hebben gedacht van dat heb ik in 1 Korinthe 15 al gedaan. Maar hij voegt hier wel iets moois eraan toe wat hij daar niet heeft verteld. En dat moeten we een beetje combineren. Dus een tent die tijdelijk is waarin we zuchten. Dat zuchten is voorbij als we worden overkleed met wat God dan tot stand brengt. En wat eeuwig is en geschikt om voor eeuwig in te wonen. Oftewel ons verheerlijkt lichaam. Ja, dat is toch mooi dat daar steeds dat beeld voor wordt gebruikt. Toch, in dat onderwerp had ik het over tentenmakers. En natuurlijk vroeg ik aan die mensen, waaraan hebben jullie nou gedacht toen je dat onderwerp hoorde bij het woord tentenmakers? En natuurlijk wist ik wat voor antwoord ze gaven. Het duurt soms even voordat er zo'n antwoord komt. Maar u begrijpt wel dat men begon te praten over zendelingen die in economisch opzicht zelfstandig waren. Die met een gewone maatschappelijke baan een land inkwamen om de eenvoudige reden dat als jij in je paspoort zou laten zetten dat je als zendeling komt. Volgens mij staat tegenwoordig je beroep niet meer in je paspoort, maar vroeger wel. Of als je dat in je formulieren opschrijft voor de immigratiedienst ter plekke, ja, dan is in veel landen de gedachte van dat gaan we even niet doen. Maar als je daar binnenkomt als ingenieur of arts of verpleegster of vergelijkbare beroepen waar men graag mensen van ziet komen. En als zulke mensen dan hun verblijf in zo'n land gebruiken om in de tijd dat ze niet voor hun aardse baas hoeven te werken van de Heer te getuigen, het christelijk leven laten zien, ja, dan zeggen we ja, dat die gaan als tentenmakers. En dat is een mooie aanduiding. Het aardige is dat in de schrift ook natuurlijk dit taalgebruik voorkomt, maar niet om daar een bepaald soort geestelijke dienst mee aan te geven. Maar Paulus was dat, zoals u waarschijnlijk weet, gewoon letterlijk. En daar hebben wij deze manier van spreken aan ontleend. En we vinden dat in Handelingen 18. Handelingen hoofdstuk 18. Waar het volgende staat. Handelingen 18 vers 1. Paulus heeft net een schitterende toespraak gehouden in Athene. Meest een van zijn indrukwekkendste toespraken vind ik zelf. En ook ongelovigen bewonderen hem om de manier waarop hij de thema's hier aan de orde stelt. Maar als het gaat om geestelijk succes, als je dat mag zeggen, zegen, haast ik mij eraan toe te voegen, dan zie je dat dat zo op het eerste gezicht toch wel heel minimaal was. Want als Paulus dat gezegd heeft, dan staat er aan het eind van Handelingen 17, daar kijken we eerst nog even naar, vers 33, zo ging Paulus uit hun midden weg. Hè, nadat ze wat moeilijk hadden gedaan over iets dat hij had gezegd over de opstanding van doden. Dat zeggen ze, dat moet je nog maar eens een keertje over komen praten. Zo ging Paulus uit hun midden weg. Sommige mannen echter sloten zich bij hem aan en geloofden. Onder wie ook, en er wordt er één meneer genoemd, Dionysius de Areopagiet. Nou, er moet dus nog een man geweest zijn, anders kan je niet zeggen sommige mannen. En een vrouw genaamd Damaris. En dan is er kennelijk nog een restgroep. En anderen met hen. Maar hoe fijn het ook is dat er toch door een aantal acht gegeven is op deze boodschap. We lezen nergens, en ook historisch gezien kunnen we dat niet goed aanwijzen, over een gemeente in Athene. Is er ook geen brief van Paulus aan de gelovigen in Athene? En dat is eigenlijk heel jammer. En toch heeft Lucas, achteraf niet gezegd van nou, laten we die toespraak allemaal niet opschrijven. Daar lees je niks van dat men de volgende week alweer klaar stond voor een nieuw verhaal. Of dat men vol enthousiasme de apostel vragen ging stellen. Nee, die toespraak is ongelooflijk belangrijk. En wat de Heer daarmee gedaan heeft, ja, dat is zijn zaak. En de apostel heeft in ieder geval wel gezien van dit is niet een plek waar ik moet blijven. En hij is doorgegaan. En dan komt hoofdstuk 18, vers 1. Daarna vertrok hij uit Athene en kwam in Korinthe. Was dat dan zo'n geestelijke plaats? Nou, er stond wel een synagoge, vers 8. Maar er is daar gepredikt. En we weten, er was uiteindelijk een gemeente. Maar wel een gemeente met een hoop gedoe. Problemen. Die hoef ik nu niet te noemen, maar ze liggen op allerlei terreinen waar mensen nu nog steeds problemen kunnen hebben. Of waar men ook als gelovige over de schreef kan gaan. En die Paulus gewoon gelukkig helder bespreekt. Het is zelfs zo dat Korinthe het zo bond maakte dat er een werkwoord is ontstaan. Als je het in het Grieks is dat één woord. Een werkwoord afgeleid van het woord Korinthe. Zich als een Korinthiër gedragen. Vertalen wij het dan. En dat betekent dat je de bloemetjes flink buiten zet in moreel opzicht. Dus seksuele uitspattingen verricht. Nou, als dat in de heidenwereld zo intens gebeurt dat dat tot een nieuw werkwoord leidt, dan is het daar toch wel heel bond. Ik weet niet of Paulus dat woord al kende voordat hij naar Athene reisde. Paulus kende voortreffelijk Grieks. In ieder geval zal hij snel ontdekt hebben waar de zwakheid, de zondigheid lag van de Korintiërs, de onbekeerde Korintiërs. En later heeft hij ontdekt dat ook de bekeerde Korintiërs precies op dat vlak hun problemen hebben gehouden. Zelfs nog aan het eind van de tweede brief komt hij daarop terug. Maar hier gaat hij de stad in. Hij heeft zich hier niet door laten weghouden. En dan staat er in vers 2 van Handelingen 18. En hij vond een Jood genaamd Aquila, van geboorte uit Pontus, die onlangs uit Italië was gekomen met zijn vrouw Priscilla. Omdat Claudius had bevolen dat alle Joden uit Rome moesten vertrekken. Nou, interessante mededeling, die laat ik nu verder voor wat hij is. En dan staat er, en hij ging naar hen toe. Omdat hij van hetzelfde beroep was, bleef hij bij hen en werkte. Want zij waren tentenmakers van beroep. Dat was in ieder geval een beroep waarin je altijd werk had. Want tenten werden gebruikt in het leger. Nou, de Romeinen hadden dat hele gebied wat we in het Nieuw Testament tegenkomen permanent in bezit. De soldaten woonden niet alleen in legerkampen, maar als ze op patrouille gingen, dan hadden ze tenten bij zich. Diplomaten sliepen niet alleen in herbergen, zoals die ook worden genoemd, maar ook vaak in tenten. En allerlei andere lieden gebruikten tenten. Niet voor recreatie. Dat woord was nog niet uitgevonden. Er ging niemand met vakantie in die tijd. Reizen was ook niet iets wat iemand als een hobby opschreef. Dat zien we nu wel eens. Hè? Als mensen op, als je aan mensen vraagt wat is uw hobby, dan schrijven sommige mensen reizen. Nou, de mensen in de oudheid die zouden dat niet begrepen hebben. Die zouden dat zo gek gevonden hebben. Reizen was vermoeiend, tijdrovend en gevaarlijk in de oudheid. Paulus schrijft daar ook over in 2 Korinthe 11. Allerlei dingen die hij onderweg heeft meegemaakt, juist tijdens het reizen. Dus dat iemand voor zijn lol van A naar B ging en dan ook nog eens heel ver weg. En dan ook nog graag kampeerde. Ze zouden ons hoofdschuddend hebben aangekeken. Dat er echt iets met ons aan de hand zou wezen. Maar die tentenmakers, zoals gezegd, hadden altijd werk, want tenten werden door bepaalde beroepsgroepen zeker gebruikt. Tenten waren overigens vaak van leer. Maar ik denk dat Paulus andere maakte, namelijk van een soort wol, geitenwol. Want het interessante is, dat weet ik pas sinds 2 weken... de geiten uit Cilicië, en dat is waar Tarsus lag, hadden de beste kwaliteit wol. En die vond men in die tijd het meest geschikt om tenten van te maken. Dus je had ook tenten van leer. Maar tenten van gesponnen geitenwol was er ook. En precies uit de plek waar Paulus vandaan kwam, daar werd de beste kwaliteit van dat type wol geleverd. Nou goed, er wordt er natuurlijk geen woord over gezegd. Dat is helemaal niet het thema van Lucas. Maar goed, voor die avond in het kamp vond ik dat toch wel interessant om erbij te vertellen, omdat ik het zelf ook wilde weten. En tenten stonden op een geraamte van hout. In het oasekamp zijn die geraamtes van staal. In de oudheid had je dat niet, dus waren ze van hout. Dat was ook makkelijk te vervoeren. En ze waren dus tentenmakers van beroep. Dus Paulus bleef bij hen en hij werkte. Maar kijk, hij heeft ook zijn andere tijd goed besteed, vers 4. En hij sprak op elke sabbat in de synagoge en overtuigde zowel Joden als Grieken. Dus er kwamen ook Grieken, heidenen, in de synagoge. Dat kunnen dan van die zogenaamde Jodengenoten geweest zijn, hè? Heidenen die volgens de Joodse rites leefden. Maar dat hoeft niet. Hoe dan ook, er kwamen mensen tot bekering uit het Jodendom en uit het heidendom. In ieder geval was dat hun achtergrond. Vers 5, toen echter zowel Silas als Timotheus uit Macedonië waren gekomen, wijdde Paulus zich geheel aan het woord en betuigde de Joden dat Jezus de Christus is. Oftewel, hij wijdde zich geheel aan het woord, dat lees ik zo als heeft hij geen tenten meer gemaakt. Omdat kennelijk Silas en Timotheus dat deden. Of gelden meenamen van andere gemeenten. Want het bijzondere is wel, we hebben net gezien, dit gaat over Korinthe. Korinthe is de enige gemeente waar Paulus geen giften wilde aannemen. Hoewel hij precies aan die gemeente in 1 Korinthe 9 uitlegt dat mensen als hij recht hebben op financiële ondersteuning. Niet als een liefdadigheid, maar als een recht. U weet wel, dat is dat hoofdstuk dat begint met die merkwaardige woorden: ben ik niet vrij? Ben ik geen apostel? Heb ik niet Jezus onze Heer gezien? En daarna draait hij het betoog naar mensen die het recht hebben niet te werken, zegt hij letterlijk. Nou, Paulus heeft enorm hard gewerkt. Tegenwoordig noemen we dat buffelen, heb ik pas weer gehoord. Nou, dat kan je rustig zeggen van Paulus, ook in geestelijk opzicht. En wat dat tentenmaken betreft, schrijft hij aan de Thessalonikers, dat hij dat dag en nacht gedaan heeft. Dus het is niet zo dat om 5 uur het atelier gesloten werd, maar dag en nacht. Dus heel hard gewerkt. En daarnaast een zware predikdienst, pastoraal werk. Maar van Korinthe, de gelovigen in Korinthe, wilde hij geen giften hebben. Vanwege hun beroerde geestelijke toestand, zeg ik even met mijn woorden. Maar hij heeft in die tijd bijvoorbeeld wel giften ontvangen van de gelovigen in Filippi. Paulus vraagt ook nooit om gelden. Hij dankt er wel voor. Dat vind ik eigenlijk heel mooi. Hij bedankt de Filippiërs en hij zegt, ja, dat is zo mooi dat jullie dat gedaan hebben. Weet je wel dat door mij iets te geven, dat jullie zelf iets op je eigen geestelijke bankrekening hebben gestort. Maar van de Corinthiërs wilde hij het niet hebben. Daar heeft hij gewerkt. Zij hebben gezien, Paulus werkte als tentenmaker. En Priscilla en Aquila deden dat ook. En wat lezen we nou verder over Priscilla en Aquila? Nou, ze komen in dit hoofdstuk nog een keer voor, die tentenmakers. Want in vers 18 lees je bijvoorbeeld... nadat Paulus nog vele dagen was gebleven, dus in Korinthe, nam hij afscheid van de broeders en voer weg naar Syrië en met hem Priscilla en Aquila. Wat daar verder gebeurde is even niet van belang. Het gaat maar erom dat Priscilla en Aquila met hem meereisden. En dan staat er in vers 22, hij voer weg van Efeze. En dan denk je, en Priscilla en Aquila dan? Nou, die komen verderop ook weer tegen, ook in Efeze. Dus die zijn met hem meegereisd. Want wat blijkt uit de brieven, dat Priscilla en Aquila een hele bijzondere gewoonte hadden. Namelijk, die hadden altijd de gemeente aan huis. Allerlei moderne literatuur zegt dan, kijk, daaraan kun je zien dat ook vrouwen een leidinggevende taak hadden in de gemeente. Dat is toch echt niet wat je uit deze teksten kunt afleiden. Dat staat er gewoon niet. Het zou ook strijdig zijn met alles wat Paulus op dat punt leert. Maar men zegt dat met droge ogen, dat je dat daaruit kunt afleiden. Nou, dat staat er gewoon niet. In dit stukje vanaf vers 23 zie je dat er flink gereisd is. En dan staat er dat er een Jood, vers 24, genaamd Apollos, van geboorte Alexandrijn, een welsprekend man, die kwam in Efeze. Hij was machtig in de schriften. Deze was onderwezen in de weg van de Heer en vurig van geest, sprak en leerde hij nauwkeurig de dingen betreffende Jezus, hoewel hij alleen de doop van Johannes kende. Deze begon vrijmoedig te spreken in de synagoge. En kennelijk kwamen in de synagoge in die tijd ook nog de christenen samen. Daar zijn ze pas mee opgehouden na Hebreeën 13, vers 13. Als ze moeten uitgaan buiten de legerplaats. Buiten de zichtbare uitingen van het Jodendom. Maar tot die tijd, denk maar aan de brief van Jacobus, zie je dat de gelovigen in de synagoge samenkwamen. De christenen. Jacobus schrijft, als er iemand in uw synagoge binnenkomt, en dergelijke. Maar hier staat in vers 26b. Toen nu Priscilla en Aquila hem, dus Apollos, hadden gehoord. En wat doen ze dan? Namen zij hem met zich mee en legden hem de weg van God nauwkeuriger uit. Dat betekent dus dat deze mensen niet alleen maar gewoon zelf hun eigen financiële boterham verzorgden door tenten te maken. En zich kennelijk ook per stad een verblijfplaats konden veroorloven. En zich een huis konden permitteren. Ze woonden niet in een tent. Er staat steeds de gemeente in hun huis. Anders had er wel gestaan in hun tent. Namen zij hem met zich mee en legden hem de weg van God nauwkeuriger uit. En dat Priscilla eerst wordt genoemd, prima, niks mis mee. Zeker als je iemand mee naar huis neemt, is het handig als je vrouw dat ook goed vindt. En daar thuis alles ook praktisch, netjes en goed voor regelt. Maar zij samen hadden dit gesprek met Apollos. En wie weet had Priscilla wel meer inzicht in de schrift, dat kan best. Het zal niet de eerste keer zijn dat ik dat ontdek. Dat een vrouw heel goed iets heel trefzeker kan zeggen waar ik zelf overheen zit te stuntelen. Hier zie je wat ze doen. Ik vind het zo mooi, die man die was onderwezen in de weg van de Heer en hij leerde nauwkeurig de dingen betreffende Jezus. Vers 25. En wat doen ze om die man op het goede spoor te zetten? Zij legden hem de weg van God nauwkeuriger uit. Zij merken, dit is een schriftkenner. Die moet je op dat niveau overtuigen. En schriftuitleg moet niet slordig gebeuren, maar nauwkeurig. En ik vind het prachtig dat er staat dat ze dat samen als echtpaar deden. Dus een tentenmakers-echtpaar, mooi dat ze dat deden. Zo worden ze geïntroduceerd. Maar ze gingen mee met Paulus, zullen ongetwijfeld ook van hem het nodig hebben opgestoken. En hebben ook deze broeder een grote dienst bewezen. Nou, we komen ze in de brieven ook nog tegen bij de groeten. En die wil ik nu niet lezen, want daar staat in wat ik al gezegd heb. Dat het mensen waren die de gemeente in hun huis hadden of aan huis, zoals wij dat tegenwoordig zeggen. En als ik dat vroeger las, stelde ik me altijd het huis voor van mijn grootouders in Noordoost-Groningen in Foxhol. Dat huis ziet er nog precies zo uit als nu. Ik heb het pas op Funda weer opgezocht. Het kostte enige moeite, omdat de nummering in de straat al 10 keer veranderd is. Maar goed, enig speurwerk levert dan toch weer het goede huis op. Een huis, als je binnenkwam, links woonden mijn grootouders en is mijn vader geboren. En het rechterdeel van het huis, dat was het lokaal. En wat ik altijd zo raar vond, als wij daar op bezoek waren, dat mijn oma en mijn moeder, als het dan zondagochtend was en we gingen naar de dienst, dat die dan hun jas aandeden. En ik denk, wat gek, we zijn toch al binnen. En als ik daar dan wat van zei, ja nee, dat moest toch echt. Ik was al lang blij dat ik het niet hoefde, dus ik heb maar niet te veel gevraagd. Ik denk nog even, ik moet ook die jas aan. Maar dat was zo'n idee van, ja, we gaan nu naar buiten en we gaan naar binnen en we komen met de jas aan in de samenkomst. Maar goed, de gemeente was bij mijn grootouders aan huis. En dat is vaker gebeurd. Gemeentes zijn heel vaak begonnen als huisgemeentes. En een heel mooi boekje van een zekere G.J.D. Aalders over het christendom in de eerste 4 eeuwen heet Van huisgemeente tot wereldkerk. Prachtig boekje. Als u dat antiquarisch te pakken kunt krijgen, zou ik zeker lezen. Zeer godvruchtige man die dat geschreven heeft. Doet recht aan de schriftgegevens en weet ook heel veel van de tijd na de eerste eeuw en hoe de ontwikkelingen hebben plaatsgevonden. Huisgemeentes zijn altijd belangrijk geweest. Dus bij Prisca en Aquila heb ik jarenlang mijn grootouders in gedachten gehad. Overigens, Aquila betekent arend. En die kan er ook nog steeds zijn. Maar zij hebben niet de gemeente bij hen aan huis. Ze komen gewoon hier. Hoe dan ook, God gebruikt mensen ook zolang ze in deze tent wonen, of ze nou letterlijk tentenmakers zijn of niet, in zijn dienst. Maar de belangrijkste dienstknecht was degene die kon zeggen, u hebt mij een lichaam toebereid. Natuurlijk hebben wij ons lichaam ook van de Heer gekregen. Een lichaam wordt zelfs een tempel genoemd. De beeldspraak blijft zich ontwikkelen. Maar zolang wij in onze tijdelijke behuizing zijn, mogen we de Heer dienen. En dankbaar zijn voor hem die onder ons heeft gewoond. En wat staat er dan achter in Johannes 1? Dat heb ik net niet gelezen. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Als de Heer Jezus niet in een lichamelijke gedaante hier was gekomen, hadden wij in die zin zijn heerlijkheid niet aanschouwd. Dat is toch heel bijzonder. En dan denk ik wel eens, wat zou het prachtig zijn als de mensen die ons zien, en ze kunnen alleen maar ons zien omdat wij hier in het lichaam zijn, ook iets zien van de heerlijkheid van hem, van wie we zijn en die we willen dienen.